Goedemorgen iedereen en een gezegend paasfeest. Je moet mij excuseren als ik een beetje houterig loop, want ik heb problemen met mijn rug. Al heel de week, maar het ging moeizaam, maar het gaat. Deze preek kadert in een preekserie in verband met ons jaarthema. Niet ik, maar Christus. En we stimuleren dan ook om notities te nemen. Dus er liggen daar papiertjes op het dingen daar voor Niel en wat stilo's. Voor degenen die niet notities willen nemen, deze preek mag besproken worden in de celgroep. En deze preek gaat over eenheid en onze persoonlijke verantwoordelijkheid. Ik heb drie puntjes daarover. De oorsprong van eenheid, wat is eenheid en onze persoonlijke verantwoordelijkheid. Maar graag iets eerst daaraan vooraf. Dus vandaag viert de christelijke wereld het paasfeest. Dus het feest der feesten. En miljoenen christenen zijn vandaag hierop gericht. Als jonge gast... Ja, ik ben ook nog jong geweest. Dan spreek ik een periode tussen de 10 en de 16 jaar. Begreep ik de samenhang van alles, al die gebeurtenissen rond Pasen, begreep ik de samenhang niet helemaal. Ik wist niet precies hoe dat allemaal in elkaar zat. Van mijn ouders moest alles proper gemaakt worden. De periode voor Pasen moest alles netjes in orde gemaakt worden. En ik zie al oudere mensen onder ons dat beamen. U zegt al ja daartegen. En dus de Rode Kruis was meestal al gedaan. Onze tuin moest proper in orde zijn. Onze kleren, we moesten op ons paas best zijn. Dus dat zegt wel iets. Maar met de dingen die ik nu weet, had dit wel een mooie symbolische waarde. De buitenkant zou een weerspiegeling van onze binnenkant moeten zijn. Alles netjes opgeruimd. Alles in orde. Je hebt al de problemen gehoord die Marianne daar juist allemaal heeft opgesomd. Alles wat er in ons leven kan gebeuren. De Heer wil dat opruimen. We beginnen met een nieuwe lei. Maar was dat zo? Ik begreep daar niet zoveel van. Ik kende al die avondmaal, de kruisdood, de opstanding, alles dat daar rond. Ik zag dat wel allemaal, maar ik kende de samenhang niet. Waarschijnlijk keek ik te veel naar de details. En zag ik Gods grote plan niet. Niet het Gods grote geheel niet. Wat het eigenlijk betekende, Pasen. God had een bedoeling met Pasen. God had een bedoeling met mij, maar ik begreep het nog niet. Gelukkig heeft God ons jaren later laten zien wat Pasen echt betekent. Ik zeg ons... Want toen wij een jaar getrouwd waren, toen Yvonne en ik een jaar getrouwd waren, heeft God ons door zijn woord en zijn geest de inhoud van Pasen bekendgemaakt. Gods Heilige Geest heeft in ons gewerkt en wij kunnen alleen God maar heel dankbaar zijn. Er is een tekst die mij bemoedigde de afgelopen weken. En we kunnen misschien een keer lezen, 2 Petrus 1. En ik lees dat uit de Nieuwe Bijbelvertaling en Matthias wil dat wel laten zien... 2 Petrus 1, vers 2, 3 en 4. De tweede brief van Petrus. Vers 2, 3 en 4 uit de Nieuwe Bijbelvertaling. Genade zij u en vrede. In overvloed, door de kennis van God en van Jezus onze Heer. Zijn goddelijke macht heeft ons alles geschonken wat nodig is voor een vroom leven, door de kennis van Hem die ons geroepen heeft, door zijn majesteit en wonderbaarlijke kracht. Hiermee zijn ons kostbare en rijke beloftes gedaan, opdat u zou ontkomen aan het verderf dat in de wereld heerst, beheerst als gevolg van de beheerte, en opdat u deel zou krijgen aan de goddelijke natuur. Wanneer wij het grote plaatje begrijpen van Pasen, en we lezen dit, dan zien we dat God te maken heeft met ons leven. God geeft ons genade en vrede in overvloed, elke dag. God geeft ons die goddelijke macht, je kunt lezen die goddelijke macht, die wonderbaarlijke kracht. En wat is dat? Het is Gods Heilige Geest die ons zijn opstandingskracht geeft. Elke dag, om elke dag in een leven te kunnen leiden zoals Hij het wil. God heeft ons dingen geopenbaard door zijn geest, door zijn woord. En geeft ons die kracht en die magnifieke beloftes die we elke dag nodig hebben. God geeft ons een pak beloftes. We leren omgaan met lijden. We leren omgaan met tegenstand, met moeite, met zorg. We krijgen een pak beloftes naast ons. We leren omgaan met vreugde. We hebben geleerd hoe we kunnen feestvieren. We hebben geleerd hoe we met blijdschap moeten omgaan. We hebben een pak beloftes hier, hoe we met elkaar moeten kunnen verdragen, hoe we met elkaar moeten omgaan. God geeft ons zoveel in zijn woord. We hebben een pak beloftes voor de toekomst, voor de eeuwigheid, voor wat er te doen is na de dood, voor een leven na de dood. We moeten niet bang zijn, een pak beloftes die God ons schenkt, elke dag opnieuw. Wij mogen leven in die kracht, in die opstandingskracht, en dat is Pasen. In de opstanders, in de kracht van de Heer. En God heeft mij dat laten zien, Hij heeft mij weer bemoedigd door het woord. God spreekt door zijn woord. Nu, wat heeft eenheid en verantwoordelijkheid nu te maken met gemeente? Wat heeft eenheid en verantwoordelijkheid nu te maken met gemeente? En juist voordat Christus... Juist voordat Jezus Christus met zijn discipelen naar de grot van Getsemane vertrok, na het laatste avondmaal, dan bad de Heer Jezus luidop een gebed. En het is goed, misschien om dat ook een keer te laten zien, Matthias. Het is Sani die achter de computer zit. Johannes 17. Het evangelie van Johannes, hoofdstuk 17. Vers 9, 10 en 11, voor te beginnen. En de Heer Jezus bad het volgende. Ik bid niet voor de wereld, maar voor de mensen die u mij gegeven hebt, omdat zij van u zijn. Alles wat van mij is, is van u. En alles wat van u is, is van mij. En dat in hem mijn grootheid zichtbaar geworden is. Ik ben al niet meer in de wereld. Dus eigenlijk spreekt de Heer hier een bemoediging uit, want hij kijkt al voorbij na de dood. Ik ben al niet meer in de wereld. Ik ga naar u toe. Maar zij, dus de discipelen, wij, blijven in de wereld. Heilige Vader, bewaar hen door uw naam, de naam die u ook aan mij gegeven hebt, zodat zij één zijn zoals wij één zijn. En dan vers 20 en 21. Ik bid niet alleen voor hen, maar voor allen die door hun verkondiging in mij geloven. Laat hen allen één zijn, Vader, zoals u in mij bent en ik in u. Laat hen zo ook in ons zijn, opdat, met de bedoeling, opdat de wereld gelooft dat u mij hebt gezonden. Ik kom bij mijn eerste punt. Wat is de oorsprong van eenheid? Wat is de oorsprong van eenheid? En vanaf de eerste versen van Genesis tot over heel het woord van God, dan zie je dat God zich kenbaar maakt op drie manieren. Onze schepper, onze vader, onze Heer, onze God, is in eenheid met drie entiteiten. De Vader, de Zoon en de Geest. En over de hele Bijbel heen zien we dat God zich zo openbaart. Binnen deze goddelijke eenheid is er volledige wederkerigheid. Is er gelijkheid? Is er afhankelijkheid? Ik heb woorden tekort, ik heb passende woorden tekort om dat op een goede manier te kunnen omschrijven. En wat je vooral ook ziet, toen Christus als mens, en we hebben het daar juist al een paar keer gehoord, dat de Heer Jezus riep op zijn Vader. Hij miste de gemeenschap, hij miste de relatie met God. Hij was volledig eenzaam, hij stierf alleen, hij lag alleen in het graf. Hij miste de relatie, hij miste de gemeenschap. Je zag dat hij, toen hij leefde, regelmatig de eenzaamheid zocht, de relatie zocht met zijn Vader. Hij miste die. Hij was dat gewoon om in die relatie te leven met de Vader, de Zoon en de Geest. Hij was dat gewoon, maar hij miste dat. Alles wat de goddelijke eenheid of gemeenschap onderneemt, wordt gezamenlijk gedragen en ondersteund door de Vader, de Zoon en de Geest. Een voorbeeld in het scheppingsverhaal. Wanneer wij het scheppingsverhaal lezen, dan staat de Vader op de voorgrond. Maar de Zoon en de Geest zijn duidelijk aanwezig. Een ander voorbeeld in het verlossingswerk. Pasen. Goede Vrijdag, Witte Donderdag, Pasen. Dan zien we dat de Zoon op de voorgrond staat. Maar duidelijk ondersteund door de Vader en de Heilige Geest. In Jezus' onderwijs kun je zien, en voor degenen die notities nemen, je kunt dat lezen in Marcus 14, vers 61 en 62, en Johannes 14, vers 1 tot 25. Dus Marcus 14, 61 en 62, en Johannes 14, de versen 1 tot 25. Maar we gaan een stukje lezen uit Johannes, 1 vers gaan we lezen uit Johannes 15. Vers 26. Johannes 15, vers 26. En daar staat, de Heer Jezus zegt dat in zijn leer, hij spreekt voortdurend over de Vader, de Zoon en de Geest. Voortdurend is dat herkenbaar in zijn leer naar de discipelen toe. En vers 26 staat, wanneer de pleitbezorger komt, die ik van de Vader naar jullie zal zenden, de geest van de waarheid, die van de Vader komt, zal die over mij getuigen. Dus hij zegt, ik stuur jullie de Heilige Geest en die zal over mij getuigen. Het samenwerkingsverband met de Vader, de Zoon en de Geest is zo fantastisch. Een ander voorbeeld in het heiligingsproces. Hoe is God ons aan het vormen? Hoe groeien wij als discipel? Hoe groeien wij als gelovigen? Daar komt de Heilige Geest op de voorgrond. De Heilige Geest werkt door zijn woord. De Heilige Geest werkt in ons leven. Dan zie je dat de Heilige Geest op de voorgrond komt en duidelijk ondersteund door de Zoon en de Vader. Dus goddelijke eenheid of gemeenschap is een kenmerk van Gods wezen. Het is diep geworteld in Gods karakter, in Gods handelen. God is eenheid. God handelt in eenheid. God creëert eenheid. En God ademt eigenlijk eenheid. Kortom, God is de oorsprong van de eenheid. Zoals ik gezegd heb, God creëert eenheid. God schiep de mens. Hoe schiep God de mens? Naar zijn beeld en gelijkenis. Als man en vrouw schiep hij hen. Een eenheid. Zo schiep hij de man en de vrouw. God creëerde een eenheid door middel van Abraham en Sarah. Hij zette een volk apart. Dat lees je in Genesis 18. Genesis 18, vers 18. Degene die notities nemen. Genesis 18, vers 18. En God creëert nu nog altijd een eenheid. Daar is God nu mee bezig. Vandaag. Weet je wat die eenheid is? De gemeente. Jullie. U en ik. God is daarmee bezig. God is een eenheid aan het vormen. En dankzij Pasen, dankzij Witte Donderdag, dankzij Goede Vrijdag, dankzij Pasen is God bezig om een nieuwe gemeenschap te vormen, een nieuwe eenheid. Maar daar ga ik straks iets meer over zeggen. En zo kom ik bij mijn tweede punt. Wat is eenheid? Om duidelijk te kunnen maken wat eenheid is, is het misschien goed om eerst te zeggen wat het niet is. Dan wordt dat misschien een beetje duidelijker. Eenheid is niet dat iedereen op dezelfde manier gekleed is. Dat is geen eenheid. Dus je moet, als ik zou zeggen, jongens en meisjes, je moet allemaal gelijk ik gekleed. Dat is geen eenheid. Dat iedereen hetzelfde eet. Dat is geen eenheid. Dat iedereen met dezelfde auto rijdt. Dat is geen eenheid. Dat iedereen op hetzelfde soort muziekinstrument speelt. Dat is geen eenheid. Dat iedereen precies hetzelfde huis heeft. Oei, oei, oei. Dat we precies hetzelfde denken. Dat is geen eenheid. Dat we precies door hetzelfde bewogen geraken. Door dezelfde passie hebben. Dat iedereen dezelfde passie heeft. Dat is geen eenheid. Dat we allemaal met hetzelfde bezig moeten zijn. Dat is geen eenheid. Dat we eigenlijk kopies zijn van elkaar. Dat is geen eenheid. En zo zou ik hier nog een heleboel kunnen opnoemen. Zo zou ik kunnen doorgaan. Ik zou kunnen eenheid kunnen voorstellen, visueel kunnen voorstellen, met twee entiteiten, twee eenheden die samensmelten, die verweven worden, die verstrengeld worden en samenwerken. En samen iets tot stand brengen. Iets visueels om te onthouden misschien. Nu, wat het niet is, wat is het dan wel? En ik heb er zelf een definitie aan gegeven. Dus degenen die vinden dat het geen goede definitie is, mogen na de dienst met Meineke komen en daarover discussiëren. Dus we kunnen daar een keer over klappen. Maar ik heb er zelf, het is nogal een ingewikkelde definitie, vind ik zelf. Als ik dat dus lees en als ik dat moet proberen over te brengen naar jullie. Dus maar ik ga ze gewoon een keer noemen en je ziet maar. Je zou het kunnen omschrijven als twee of meer aparte lichamen, wezens, die met elkaar verstrengeld, verweven worden, verbonden zijn, gebundeld spreken en handelen vanuit die verbondenheid met eenzelfde doel voor ogen. Moet ik het nog een keer halen? Weet je wat? De celgroepleiders krijgen mijn notities, omdat we de dingen gaan bespreken. Je mag het bespreken in de celgroepen. Dus als je het een beetje te moeilijk vindt, ik zal het nog één keer zeggen. Je zou het kunnen omschrijven als twee of meer aparte wezens, lichamen, die met elkaar verstrengeld, verweven, verbonden, gebundeld, spreken, handelen, vanuit die verbondenheid met dezelfde doel voor ogen. Want eigenlijk hebben wij woorden te weinig om dat op een goede manier te verwoorden. Dat is moeilijk. Maar waaraan je eenheid kunt zien, dus je kunt vooral zien aan de uiting. Eenheid kun je zien aan de uiting van, en ik heb dat ook opgeschreven. Kun je een beetje meevolgen, want als je dat allemaal moet opschrijven terwijl ik dat allemaal noem. Dus eenheid uit zich vooral in grote dienstbaarheid aan elkaar. Aan wederzijds onderdanigheid. Waarschijnlijk herinneren jullie nog de preek over nederigheid. Hoe we met nederigheid moeten omgaan in de gemeente. Volmaakte wederkerigheid. Je helpt elkaar echt. Je bent verbonden en je stuurt bij en je helpt elkaar echt. Wederzijdse inzet. Aanvaarding van de ander. Kneedbaar. Je bent kneedbaar door die ander. God kneedt u door zijn geest. Onderlinge afhankelijkheid. We hebben elkaar nodig. Ik zie dat sommigen met hun ogen knijpen, omdat ze er helemaal achteraan zitten. Maar je krijgt het op papier als je wilt. Dus ik heb geprobeerd zo groot mogelijk te schrijven. Aanvaard elkaar in het anders zijn. Aanvaard ook in het anders denken van elkaar. Volgens Gods geest gezind, u laten beïnvloeden door Gods geest. En het is de geest die eenheid is met God. Dus Gods geest werkt in jou. Vrucht van de geest komt tot uiting. Het komt naar buiten. Je doet de wil van God. Je doet de wil van de Heer. En ik heb er ook nog onderaan geschreven. Harmonieus samenwerken en leven. En daar ga ik straks nog iets meer van zeggen. Van harmonieus samenwerken en leven. Maar al die dingen die ik gezegd heb, komen terug in Romeinen 12. Romeinen 12 van 3 tot 12. Maar omwille van de tijd ga ik dat niet allemaal lezen. Hè? Maar Romeinen 12, als je dat leest, het eerste gedeelte van Romeinen 12, dan komen deze dingen naar voren. Dus dat we geplaatst zijn in het lichaam van Christus. Als gelovigen zijn we in het lichaam van Christus geplaatst en belangrijk is dat we elkaar dienen en elkaar bevruchten, elkaar ontwikkelen, elkaar helpen opbouwen. Daar gaat het over. Nu ben ik aan mijn laatste punt gekomen. Onze persoonlijke verantwoordelijkheid. Welke is nu onze persoonlijke verantwoordelijkheid met die eenheid en met ja, al deze dingen die zich uitwerken. In mijn tweede punt sprak ik over dat God nog altijd bezig is een nieuwe gemeenschap te creëren. Een nieuwe eenheid. Met Christus aan het hoofd. Namelijk de gemeente. In het gebed dat Christus bad tot zijn vader, omdat hij bezorgd was over de eenheid onder zijn discipelen, over de eenheid in de gemeente, voegde hij daar nog iets aan toe. En er staat in Johannes 17, vers 21, op het laatste van het vers, laat hen allen één zijn. Puntje, puntje, puntje. Opdat de wereld gelooft dat u mij gezonden hebt. Het heeft een doel. Onze eenheid, onze uitstraling als christenen heeft enorm veel invloed op de mensen naast ons. op ons werk, in onze gebuurten, heeft enorm veel invloed. Opdat de wereld gelooft dat u, de Vader, mij, de Zoon, gezonden heeft. Wanneer wij dus als gemeente, als gemeenschap de eenheid cultiveren, dus daaraan werken, dat ontwikkelen in de gemeente en als prioriteit stellen in de gemeente, zal dat een enorme uitwerking hebben naar buitenuit. En hierin is iedereen van ons, ieder persoonlijk, ieder individu die door God aangeraakt is, die door God geroepen is, die bij het kruis gekomen is. Ik heb daar ook een tekening van gemaakt. Ik heb gesproken over de samenhang. De samenhang om te begrijpen. Om te begrijpen wat Pasen allemaal inhoudt. De details. Wij weten veel over de Heilige Geest. Wij weten veel over het woord. Wij weten veel over het kruis. Je weet veel over uzelf, het individu. We hebben juist heel veel gehoord van het lege graf. Ik heb hierbij geschreven OSK, opstandingskracht. Of je kunt ook schrijven OSL, opstandingsleven. Wij leven als gelovigen in de opstandingskracht. En als individu, als u deze weg doorloopt, als u Pasen, als u het kruis begrijpt, als u het laatste avondmaal begrijpt, als u het woord begrijpt, Gods Heilige Geest wil u voortdurend beïnvloeden. Je krijgt voortdurend impulsen door de Vader, door de Zoon, door de Heilige Geest, door het woord. En God wil dat u buigt voor hem. Dat u uw leven in zijn handen legt. Dat niet meer ik, maar Christus leeft in jou. En dat u in de gemeente, in het lichaam van Christus gevoegd wordt. En dat u harmonieus gaat samenwerken en gaat samenleven, zodat het een enorme invloed heeft naar buitenuit. Dat is Gods plan met het kruis, het lege graf, u als individu die in een nieuwe eenheid gevoegd wordt, in de gemeente gevoegd wordt. En als je de brieven van Paulus leest, als je alles leest, dan heeft dat daarmee te maken. Paulus zegt, je moet met elkaar op een goede manier omgaan. Je moet elkaar bemoedigen, je moet verstrengeld geraken, je moet elkaar aanvuren, je moet elkaar bijsturen, je moet gevormd worden door elkaar. Die definitie daar. Zodat het lichaam van Christus vol wordt, elk individu, en zo wordt het lichaam van Christus opgebouwd. En daarna komt de Heer terug. En ik heb gezegd, harmonieus samenleven. En die harmonie was ik heel, heel iets, maar ik dacht aan een orkest, een harmonieorkest, dacht ik. En hoe klinkt een harmonieorkest? Heel mooi. Maar wat zijn het? Allemaal verschillende instrumenten. Met een eigen geluid. Koperblazers, houtblazers en slagwerk. En ik heb geen harmonie opgezocht, maar ik heb er wel een mooi muziekstuk. En zo wil dat wij naar buitenuit klinken. Zo, als u iets moois wil horen, als u wil dat de gemeente mooi werkt en leeft, dan is het zo. Die verscheidenheid die samengebracht wordt en God groot maakt. Dat is de bedoeling van eenheid, verscheidenheid. God wil ons gebruiken. Wij hebben die verantwoordelijkheid. Ieder van ons heeft die verantwoordelijkheid. Filip, jij hebt de verantwoordelijkheid naar mij toe. Jij kunt mij helpen. Jij kunt mij helpen om beter te preken. Jij kunt mij bijsturen. Jij kunt me helpen om misschien om beter te vertellen. Of misschien mij aan te vuren van onderuit of voor mij bidden. Erwin, jij kunt mij helpen om beter onderwijs te geven. Frans, jij kunt mij helpen en mij bijsturen. Eddie, jij kunt mij helpen. Iedereen kan elkaar helpen en elkaar bijsturen. En dat is wat Gods wil. Eenheid in de gemeente, in de verscheidenheid. Je moet een keer goed luisteren naar die verschillende soorten instrumenten, hoe mooi dat klinkt. CD 1, nummer 19.